Hier te zijn en met u het woord te openen. Ik denk niet dat ik dat u al verteld heb, daarom ga ik dat toch even doen. Ik heb een verhaaltje geschreven. U houdt ook van verhaaltjes, ja, ik ook. En de mensen buiten ook, dus ik heb een verhaaltje geschreven. Dat is eigenlijk voor wat oudere mensen. U weet, ik werk onder studenten op straat. Dagelijks in Maastricht en Leuven. En ik kon eigenlijk niet zoveel met die oudere mensen. Ja, ik weet het niet. Dat komt natuurlijk omdat ik zelf niet tot die generatie behoor. Dank u. Dus ik dacht, dat is ook wat moeilijker op straat. Met jongens spreken. Dankjewel, kijk. Dankjewel. Dus ik dacht, als ik nu een verhaaltje schrijf, dan hoef ik geen lange gesprekken met die mensen te hebben, maar dan kan ik ze gewoon wat geven. En ik zal u een heel klein stukje voorlezen. Lang geleden was er een oude man. Hij woonde alleen. Hij wist dat hij niet meer zo lang zou leven en daarom dacht hij veel na over de hemel en over God. Hij hoopte zo dat hij eens bij God zou mogen zijn in de hemel. Maar hij wist niet zeker of God hem wel zou binnenlaten. Hij was geen crimineel, hij had ook heel veel goede dingen gedaan in zijn leven, maar toch ook veel dingen die niet zo goed waren. Op een dag zat hij weer in zijn Bijbel te lezen en hij las, en wat hij las, dat mag u straks lezen, goed? Goed zo, dan bent u nieuwsgierig genoeg. Ik heb een klein stapeltje bij. En ik moet zeggen, het heeft wonderlijk. Ik heb dit geschreven juist voor de kerst vorig jaar. En ik heb dat toen na de kerstpreek in een kleine Vlaamse gemeente voorgelezen. En bij de koffie kwam er een oude man naar me toe. En hij zei, ik ben die oude man. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ik zit al jaren hier in de gemeente te worstelen met hoe zit dat evangelie nu in elkaar. Maar nu snap ik het. Ik loop op straat, meneer pastoor komt de kerk uit. Ik zeg, mag ik u uitnodigen voor een feestje? Hij zegt, natuurlijk. Ik zeg, hier staat in hoe u daar komt. Dus als u er eentje meeneemt en u komt meneer pastoor tegen, of wie ook, ja, geef het maar af. Hoeft u geen lange gesprekken te hebben, het werkt bijzonder goed. En er stond een oude man bij een winkel. Ik zeg, meneer, houdt u van lezen? Hij zegt, ja, maar ik kan het niet meer zo goed. Ik zeg, hoe doet u dat dan met de ondertiteling op de televisie en met de krant? Hij zegt, ja, maar mijn vrouw leest dat voor. Ik zeg, oh, dan kan ze dit ook voorlezen. Hoe simpel, toch? Dus neem er eentje mee. Het kost bijna helemaal niks. Het is maar een blaadje, zwart-wit. En het kan grote gevolgen hebben in de levens van mensen. En onderaan staat toch nog een website voor de mensen die toch internet hebben op die leeftijd. En dan staat dezelfde website op als op dat blauwe kaartje wat Willem net liet zien, wat met Paas wordt uitgedeeld. Dus oké, tot zover het nieuws. Dan gaan we nu, de reclame, nu het nieuws. Ja. Zoals altijd. We gaan naar een boek wat u niet elke week leest. En dat hoeft ook niet. Maar het staat in de Bijbel. Dus af en toe moeten we toch lezen. En dat is het boek Prediker. Prediker, na de psalmen. Dus ik heb vandaag een preek meegenomen van iemand anders. Namelijk van een prediker, lang geleden. Ik denk, laat ik zijn preek maar doen deze morgen. En die staat na de psalmen en na spreuken vindt u het boekje Prediker. En dat is niet zo'n simpel boekje. Aan de andere kant is het ook weer niet zo moeilijk. Maar het is bijzonder goed om daarover na te denken. Prediker hoofdstuk 3. Dat is het meest bekende stukje uit het boek Prediker. Het is maar een klein boekje, maar dit stukje is het meest bekend. En ik lees het u voor, hoofdstuk 3, vers 1 tot 15. Voor alles, staat er, is er een vastgestelde tijd. En een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven. Er is een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft hij die werkt van datgene waarvoor hij zwoegt? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft zich alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft van het begin tot het einde kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. Ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. Niets is eraan toe te voegen, niets er is aan af te doen. En God doet het opdat men vreest voor zijn aangezicht. Tot zover. Salomo is die prediker. Dat is de schrijver van Spreuken, Hooglied en ook van dit boekje Prediker. Toen Salomo een jonge kerel was en hij werd koning, toen mocht hij iets vragen aan de Heere God. De Heere God zegt, wat wil je hebben? En toen zei hij niet, geef mij heel veel geld. Toen zei hij ook niet, geef mij een groot leger. Toen zei hij, u weet het allemaal, geef mij wijsheid. En daarom is hij de schrijver van de wijsheidsliteratuur. Spreuken, Hooglied en Prediker, die zijn van hem. Dat is de wijsheidsliteratuur. Het was een wijze man, hoewel niet altijd. Hij had 900 vrouwen. En dames, u weet dat dat niet gezond is. Hè? En de mannen weten dat ook. Dat is iets te veel. 1 is al genoeg, toch? Ja, hij had er 900. Dus je kunt je afvragen, was die man wel zo wijs? Af en toe niet. Ik ook niet, u ook niet, hij ook niet. En toch heeft God hem gebruikt, ook al begrijpen wij al die culturele dingen niet precies, om 3 boeken in de Bijbel te schrijven. God heeft hem in zijn genade gebruikt. Nu, hoe kwam het zover wij kunnen begrijpen dat hij zoveel vrouwen had? Dat was een geweldig rijk man. Hij was de koning van een heel groot rijk. Als u vandaag naar Israël gaat, is maar een heel klein dun landje. U rijdt er in een paar uur doorheen, bij wijze van spreken. In die tijd was het een veel groter rijk en Salomo regeerde over het hele rijk. Dat betekent dat hij heel veel internationale, politieke, economische contacten en contracten had met het buitenland. En met allerlei mensen in contact kwam uit allerlei landen. Hij ging de tempel bouwen en moest daarvoor de ceders van de Libanon halen. De koningin van Sheba kwam op bezoek uit Egypte. Dus uit Ethiopië zelfs. Hij had heel veel internationale contacten. En die man kwam daarom in contact met de hele wereld. En de wereld die God van Israël niet kende. Allemaal heidense mensen die de afgoden dienen. Die kwamen ook bij hem op bezoek en hij ging bij hen op bezoek. Dat moeten we eenmaal als je koning bent van zo'n enorm rijk. En hij kwam dus in contact met mensen die de God van Israël niet kenden. En als je dit boekje goed leest, dan voel je eigenlijk dat dit boekje is geschreven niet als een depressie of in een depressie, maar eigenlijk als een soort evangelisatietraktaat naar al die heidenen die God niet kenden. Hij wil hen eigenlijk vertellen, zoals wij met onze eenvoudige traktaatjes vandaag doen, dat er een God is en dat een leven zonder die God eigenlijk nutteloos en zinloos is. Het najagen van wind, alles is ijdelheid. U kent die woorden uit de Prediker. Hij wilde eigenlijk de wereld vertellen, als een soort evangelist zouden wij vandaag zeggen, dat het leven zonder God doodlopend is. Want 900 vrouwen, moet je even voorstellen, als hij weer eens trouwde met de volgende, nummer 571, ja, nou kwam die vrouw niet alleen. Nee, die nam haar hele gevolg mee. De pedicure en de kapster en de hele club kwam mee. Ze kwam niet alleen op haar kameel. Er kwam een heel groep mee. Maal 900, dat paleis was stikvol mensen. Ongelooflijk wel. En allemaal mensen uit het buitenland. En hij wilde die mensen graag in contact brengen met de levende God van Israël. Ik kan me zo voorstellen dat hij op een avond, of misschien wel midden in de nacht, een gesprek had met een van zijn slaven of een van zijn dienaren of met een van zijn vrouwen en heeft verteld dat er een levende God is. Hij wil daarna duidelijk maken. En dat is opgetekend hier in het boekje Prediker. En dat is interessant en dus heel actueel ook voor ons om te gebruiken. Want wij leven in dezelfde soort tijd. Waar de mensen ook niet meer weten van de levende God van Israël. En de Heer Jezus niet kennen. Wij moeten dus ook klaar zijn om net als Salomo het evangelie te brengen. De boodschap van de Bijbel. Nu, om dit boekje te begrijpen, daar hebben we nu allemaal geen tijd voor deze morgen natuurlijk. Maar de sleutel voor dit boek ligt eigenlijk, zou iemand, om dit boekje te begrijpen, de sleutel ligt onder de mat bij de achterdeur. Dus als je dat boekje wil begrijpen, moet je eens naar de achterdeur gaan en onder de mat ligt de sleutel. Dat is in hoofdstuk 12. En ik ga er 1 versje uit voorlezen en het proberen uit te leggen. Dat is een heel vreemd versje. In hoofdstuk 12 vers 11 staat. En als u dat begrijpt, dan begrijpt u het hele boekje Prediker eigenlijk. 12 12 vers 11. De woorden van wijzen, zegt Salomo, zijn als prikkels en als spijkers diep ingeslagen door meesters in het verzamelen. Ze zijn gegeven door één herder. Begrijpt u het? Nee. Dat is een lastig versje. Wat betekent dat nu? Hij zegt, de woorden van wijzen zijn als prikkels en als spijkers. Dat woordje voor prikkels, dat is het, als u de MBG-vertaling nog heeft, daar staat, dat is de ossenprik. Zijn als ossenprikken. Nu, we hebben geen ossen meer, we hebben auto's, maar toen hadden ze ossen. Ja, die trokken de ploeg. En als die beesten stilstonden, vroegtijdig, als ze dachten, het is pauze, we stoppen er even mee. Ja, en dat mocht nog niet, dan had zo'n man had zijn ossenprik bij, een stok met een ijzeren punt. En dan prikte hij even in de achterkant van die os, en die os dacht, oeh, het is nog geen pauze. Ik moet nog even doorwerken. Een kleine herinnering. In het Engels zeg je, he's getting the point. Ja? Ja, dus die koeien werden opgedreven met de ossenprik. Dat is het woordje wat hier staat voor de woorden van wijzen zijn als ossenprikken. Als herinneringen. Om de mens, niet de ossen, maar de mensen even te prikken af en toe. Om te zeggen, meneer, u moet nog even verder nadenken. Dat is een evangelist, begrijpt u wel? Die prikt de mensen af en toe, meneer, u moet nadenken. Want het leven is hier niet eeuwig. Het is nog geen pauze. En dan staat er ook het woordje, de woorden van wijzen zijn als prikkels en als spijkers. Als nagels. En dat woordje is wat wij zouden vertalen met tentharingen. Dat ding wat je in de grond slaat op de camping straks, zodat je zorgt dat je tentje niet wegwaait s'nachts. Toch? Dus de woorden van wijzen zijn als ossenprikken en als tentharingen. En tentharingen zijn voor de veiligheid. Dat zijn die stabiliserende waarheden waarmee je vaststaat. En dat is het doel van de Bijbel. Om de mensen te herinneren met een prik dat ze de waarheid moeten vinden, dat ze vaststaan voor de eeuwigheid. De woorden van wijzen zijn zo, vandaag nog. Iemand die een wijs woord spreekt, die doet de mensen nadenken, opdat ze komen waar ze moeten zijn, namelijk bij de waarheid. Dat is de sleutel van het boekje Prediker. En als u dat, hij geeft, u denkt dat is een saai boek, Prediker, dat is helemaal niet zo, staat vol met humor, wist u dat? Want Salomo is een goede evangelist, die gebruikt altijd voorbeelden. Dat moet je doen als je evangeliseert. Je moet voorbeelden gebruiken. En hij doet dat. In hoofdstuk 1 heeft hij zo'n ossenprikje. Ja? En dan gebruikt hij een heel interessant voorbeeld, een illustratie van de natuur. Ik lees het u voor, hoofdstuk 1 vers 5. Daar zegt hij, de zon gaat op, de zon gaat onder. Ze hijgt naar haar plaats waar ze opging. De wind gaat naar het zuiden en ze draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind. En al draaiend kint de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee. En toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats waarvan de rivieren kwamen, daarheen keerde zij terug. Om vandaar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Begrijpt u? Het is een voorbeeld. Hij zegt eigenlijk, mensen, kijk eens naar buiten. De lente komt en dan komt de zomer, de herfst, de winter. Nou weer, het is altijd maar hetzelfde. Het water stijgt op, wordt een wolkje, drijft naar het land, valt neer als de regen, gaat weer naar het beekje, enzovoort, enzovoort. Het is een cirkel. Het leven zonder God is een cirkel, je komt er nooit uit. Dat is de eerste illustratie. Zinloos. Wat vermoeiend toch allemaal. Waar is het begin, waar is het eind? Niemand weet het. Je komt er niet uit. Zonder God kom je daar niet uit. Dat is de eerste illustratie die hij gebruikt. De tweede vindt in hoofdstuk 2. Daar laat hij zijn eigen bankrekening zien. Nou, dat was een grote bankrekening die hij had. En hij gebruikt zijn eigen rijkdom om ook de mensen te laten zien dat het ook daar niet in zit. Hoofdstuk 2 vanaf vers 4. Daar zegt hij, ik heb voor mezelf grootse dingen tot stand gebracht. Dubbele punt. Ik bouwde mijn huizen. Ik plantte mijn wijngaarden. Ik legde mijn tuinen en boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. Ik legde mijn waterbekkens aan om daaruit een bos met jonge bomen te bevochtigen. Ik verwierf slaven en slavinnen en in het huis geboren kinderen behoorden mij toe. Ook had ik grote kudde, runderen en kleinvee, meer dan alle die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ik vergaarde me ook zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik zorgde voor zangers en zangeressen en de genoegens van de mensenkinderen genot in overvloed. Ik werd groter en nam toe meer dan alle die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook bleef mijn wijsheid bij mij. Dat is fijn. Als je zo'n bankrekening hebt, dan mag je hopen dat je wijsheid bij je blijft. Ja? Hij zegt, ik ben nog wijs gebleven ook, ondanks al mijn onvoorstelbare rijkdom. Maar hij zegt, mensen, in vers 11 zegt hij dan, zie, het was allemaal vluchtig en najagen van wind. Hij laat de mensen zien, de natuur is een cirkeltje, kom je niet uit. Dat is een mooi voorbeeld. Maar uw rijkdom is ook maar vluchtig. Najagen van wind. Er is niks fout met de natuur. Er is niks fout met geld. Maar uiteindelijk is het najagen van wind. Daar zit het allemaal niet in. Dat wil hij de mensen duidelijk maken. En de derde, hele grappige, vindt u in hoofdstuk 3. Heeft hij nog zo'n voorbeeld. Daar in hoofdstuk 3 vers 18. Wat de mensenkinderen betreft. Dus een eerste voorbeeld gaat over natuur. De tweede over zijn rijkdom. En nu gaat hij zichzelf of ons als voorbeeld nemen. Mensen. Wat de mensenkinderen betreft. Zei ik in mijn hart dat God hen zal toetsen. En dat ze zullen inzien dat zij voor zichzelf als de dieren zijn. Want wat de mensenkinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt één en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander. Ze hebben alle één en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. Ze gaan naar één plaats. Ze zijn alle uit het stof en ze keren alle terug tot het stof. Leuk voorbeeld, vindt u? Hij zegt eigenlijk, sorry mevrouw, meneer, u bent niets meer waard dan uw goudvis. Dat zegt hij eigenlijk. Wat is het verschil? Wat is het verschil? We komen allemaal met het stof en we gaan weer terug naar het stof. Wat is het verschil tussen u en uw hond? Niks. Tenminste, als God niet bestaat. Dan is het niks. Waar is het verschil? En de wereld denkt ook zo. Wij zijn toch apen, of niet? Wat is het verschil? Jij niet? Oké, sommige mensen wel. Maar ja, hij heeft leuke voorbeelden om de wereld te doen nadenken. Als God niet bestaat, mensen. We zitten in een cirkeltje. Je komt waar je vandaan komt. In het stof. Dat is het. Dat is evangelisatie. Denk toch eens even na. Ja? En Limburg vandaag leeft ook op dezelfde manier. In een dom cirkeltje. Van weekend naar weekend. Van feestje naar feestje. Van carnaval naar carnaval. En als dat niet meer is, is het allemaal niks. De mens probeert zich te bevredigen met dingen die lager zijn dan hemzelf. En dat lukt niet. Heb je het al gemerkt? De echte vrede zit in de dingen die hoger zijn dan onszelf. De wereld leeft met de dingen die lager zijn. Kijkt u maar. Of je nou het autosalon gaat, dan maakt het niet uit. Het is allemaal lager. Er is allemaal niks fout mee met die dingen. Maar het zijn lagere dingen. En zonder het, zelfs de natuur is lager dan wij. Daar zit het allemaal niet in. Conclusie, het is eigenlijk allemaal zinloos. Als God niet bestaat. Dat is interessant, wat boodschap hij hier heeft. En dan zegt hij eigenlijk, kijk, de mens wil God niet. De mens wil vrij zijn. Dat zeggen ze toch tegen ons? U bent niet vrij, u moet hier zitten op zondagmorgen 10:00. Toch? U hoeft niet? Oké, dat denkt de wereld wel. De wereld denkt, u moet hier zitten en een oud saai boek lezen en naar een prediker luisteren. Wat doe je toch, mensen? Het is mooi weer buiten, gaan we buiten. Dat is wat de wereld denkt. Wij zijn vrij, jullie niet. De Bijbel zegt het andersom. Het is helemaal andersom. Zij zitten in die cirkel, ze komen daar niet uit. Wij zijn eruit, daarom zit u hier. Daarom zijn wij hier, omdat wij verlost zijn en uit de cirkel gebroken zijn door de Heer Jezus Christus. Zelfs de dood kan ons niet meer pakken, we hebben het net gezongen. Geweldig. Wij zijn daar en daarom zijn wij de vrije mensen. Maar een niet-christen die voelt dat hij beperkt is. Dat hij eigenlijk niet, hij weet dat wel, dat weten ze allemaal. En beperkt zijn willen ze niet, we willen vrij zijn, toch? Wie wil beperkt zijn? Maar we zijn beperkt en gelukkig maar. Want wij zijn zondige mensen, wij en zij buiten ook. Wij zijn zondige mensen, gevallen mensen en gelukkig zijn we beperkt. Want stel je voor dat een zondaar onbeperkt kon doen wat hij zin in had. Dan was het nog eens een chaos. Nog veel groter dan vandaag. Maar gelukkig is de mens nog beperkt in zijn mogelijkheden en ook in zijn zonde. De eerste beperking die hij hier aanhaalt om te laten zien dat we helemaal geen vrije mensen zijn, is wat ik u juist heb voorgelezen. Die lange lijst, er is een tijd voor dit, een tijd voor dit, tijd voor dit. Die lange lijst, 14 illustraties geeft hij hier. En waarom doet hij dat? Omdat hij depressief is? Nee, om te laten zien dat het allemaal op niks uitdraait als God niet bestaat. Hij zegt, want dit zijn 14 fantastische mooie dingen, geboren worden, maar er is ook een sterven. Ja, er is verzamelen en er is verliezen. We hebben het allemaal gelezen. Oorlog en vrede. 14 positief en 14 negatief. Nou, ik ben slecht in wiskunde, maar als u positief en negatief optelt en je hebt er net zoveel, kom je volgens mij op 0 uit. Hij zegt eigenlijk, mensen, als je alles hebt, maar je moet ook het tegenovergestelde hebben. Dat is nu eenmaal zo. We gaan een keer sterven. Dan kom je op 0 uit. Wat heb je eigenlijk? Je hebt niks. Ja, toch? Alle geld wat je nu hebt, dat is straks op 0. En het levert uiteindelijk niks op. Dat is een eerste conclusie. De tweede, het tweede wat hij zegt is in vers 11 van hoofdstuk 3. Daar zegt hij, toen u geboren werd als babytje, heeft God een woordje in uw hart geschreven. De eeuw, de eeuwigheid. U kon nog niet lezen toen, maar het stond er al in. Nu kan je wel lezen en nu kan je zien, de eeuwigheid. En het gekke is, ik merk het elke dag, dat de mens weet dat er een eeuwigheid is. Maar die komt daar niet uit, staat er hier. Dat kan ook niet. In jezelf kom je daar niet uit hoe dat allemaal zit. Hoe je daar komt. Wat dat allemaal inhoudt. Dat kan een mens niet weten. Behalve als de Heere God het hem openbaart. Toch? Anders zouden we het niet weten. Als we dit boek niet hadden, zouden we niet weten waarom we op deze grote wereld leven. Ik zeg het altijd zo. Als Carina voor Roy een taart bakt. Zomaar, hij is niet jarig. Zomaar, bakt een taart. Zeg Roy, alsjeblieft taart. En Roy zegt, Carina is heel lief, maar... Waarom? En zij zegt niks. En Roy zegt, waarom? En zij zegt helemaal niks. Dan zal die in de eeuwigheid niet weten waarom zij die taart gebakken heeft. Dat kan niet. Dat kan niet. Als er nu een briefje aanhangt, waarom? Dan weet hij het. Dit is het briefje. Wij leven op een enorme taart hier met z'n allen. Niemand kan weten waarom. Kan niet. Wat doet u hier? Wat moet ik hier doen? Wat ben ik waard? Wat moet ik hier doen? Waar ga ik naartoe? Geen idee. De wereld komt daar niet uit. Met alle filosofie niet. Maar de God heeft een briefje geschreven. Hij heeft aan de taart gehangen. Dat is de Bijbel. En nu lees ik waarom ik hier ben. Van wie dit is. Waar ik naartoe ga. Wauw. Nu kom ik eruit. Het antwoord. Dat is wat de Bijbel zegt. De mens heeft geen inzicht van zichzelf. Ze zien de schepping allemaal. Dat is de algemene openbaring. Maar ze weten niet de specifieke openbaring. Hoe je bij God komt. Dat moeten wij vertellen in de evangelisatie. Dat moeten wij vertellen, want anders gaan ze het niet weten. De mens komt daar niet uit. Snapt ook niet waarom hij hier is. Je kunt het vergelijken met een schoolkind van 6 jaar. Een meisje van 6 jaar komt thuis met haar huiswerk. En zegt, pap, ik heb sommen. Dat is mijn huiswerk voor morgen. Maar ik snap die niet. Moeilijk. En ze begint eraan en ze zegt, pap, ik snap het niet. Stomme leraar. Kent u dat? Heb je ook gezegd vroeger. Domme juf, ik moet die sommen niet. Toch? Wat heb ik nou aan sommen? Ja, wij weten, wij zijn nu verstandiger, wij zijn groot. Ja? Maar een kind kan zo reageren, hebben we allemaal aangedaan te hebben. Je hebt ook gezegd, wat moet ik met die rare sommen? Wat heeft dit allemaal voor zin? Zeggen de grote mensen ook, wat heeft het allemaal voor zin? Je kunt boos worden op de leraar. Dat is het eerste. Ja? Moet je niet doen natuurlijk. Want die papa, als die verstandig is, dan zegt die meisje, wat wil jij laten worden? En het meisje zegt, ik wil mama worden. Later. En dan zegt papa heel wijs, en wat doen mama's? Want mama's, die doen boodschappen. Zegt ze, kom, dan gaan we naar de Jumbo. En ze lopen samen door de supermarkt. En het meisje ziet allemaal prijzen. Onder de artikelen. Nummertjes dus. Nummertjes. En ze gaan naar de kassa. En papa zegt, wat moeten we hier doen? Ja, betalen. Dan heb je weer nummertjes. Briefjes. Ja, je pincode. Allemaal zegt, oh, zegt ze, ik snap het. Ik heb sommen nodig. Als ik later groot ben, heb ik sommen nodig. Ja. Dus dat kind begint ineens te ontdekken waarom ze dat nodig heeft. Ze kan ook zeggen, ik heb dat allemaal niet nodig. Ik maak mijn huiswerk gewoon niet. Ik denk daar niet eens over na. Ik lever mijn blaadje gewoon leeg in morgen bij de juf. Heb ze problemen morgen, dat weet ik wel. Als je met je lege huiswerk op school komt, heb je problemen. Maar sommige mensen leven zo. Die zeggen, ik snap er niks van. Ik lever mijn blaadje straks gewoon in bij de grote meester. Heb je problemen. De enige goede reactie dat het meisje zou kunnen doen met haar 6 jaar is zeggen, papa, kunt u mij helpen met mijn sommen? Dat is de enige goede reactie. Want problemen, mensen, zijn er omdat we zouden beseffen dat we afhankelijk zijn. Of je nou 6 jaar bent of 86, maakt niet uit. Dat je tegen de Heere God zegt, papa, ik snap het niet. Ik snap mijn leven niet. Ik snap niet waarom ik dit moet meemaken. Ik snap niet wat dit allemaal voor zin heeft. Ik snap het niet. Maar zeg niets. Wees niet zo dom als dat kind zegt, ik moet het ook niet weten. Nee, ik heb het allemaal niet nodig. De goede reactie is dat je naar God gaat en zegt, Heere God, wilt u mij helpen? Want ik snap het niet. Kent u het? Ik wel. Ik snap het niet. En God komt en zegt, ik zal je helpen. Ik zal je helpen. Ik ben je grote leraar. De mens is beperkt. En God zorgt daarvoor dat hij beperkt is. In zijn inzicht. In al die dingen. Zelfs in zijn plezier. Wist u dat? Het boekje Prediker zegt dat de gave is van God. Dat je je verblijdt. Dat je lekker te eten hebt. Dat het mooi weer is. Allemaal gave van God. Alle genot wat er is. Gave van God. Alstublieft. Niks fout mee. Maar soms. Dan stopt hij het plezier even. Zegt tot hier. Alsof een kind met een speelgoedje speelt. En af en toe haalt papa eventjes de batterijen eruit. Dan staat het dingetje stil. Het autootje staat stil. Is het even stil. Dat doet God soms ook. Hij geeft je speelgoed, alsjeblieft. Van alles. Geniet ervan. Gave van mij. Maar af en toe dan haalt hij even de batterijen eruit. Dan sta je stil. Om te doen nadenken. Het gaat niet om het speelgoed. Het gaat over hele andere dingen. De mens is bezig met zich te bevredigen met zijn speelgoedjes. Maar God zegt, nee, af en toe moeten we even stilstaan om te beseffen wie de gever is van het speelgoed. En waarom je dat hebt en wat de zin van dat alles is. Hij zorgt daarvoor. Hij beperkt de mens in zijn plezier en in zijn inzicht. Omdat de mens zou nadenken, zegt het boek Prediker. Ik las een prachtig voorbeeld, laat me dat u vertellen. Een man gaat naar zijn brievenbus 's ochtends en die vindt daar de reclameblaadjes. En er zit een reclameblaadje tussen van een nieuwe supermarkt bij hem in de buurt. En die supermarkt die heet De Leegmarkt. De Leegmarkt. Kent u niet? Nee. Goed. Hij ook niet. Dus hij is heel benieuwd, want er staat op het foldertje voldoening verzekerd. Hij denkt, dat is een interessante supermarkt, daar ga ik naartoe vandaag. Dus hij neemt zijn krantje onder zijn arm, gaat naar de supermarkt en hij wordt hartelijk ontvangen op de eerste verdieping beneden. Dat is de afdeling materie. De afdeling van de dingen. Prachtige auto's, alles staat daar. En de verkoper komt naar me toe en zegt, meneer, kan ik u helpen? Hij zegt, ja zeker, ik heb uw krantje gekregen, een nieuwe supermarkt, ik ben heel benieuwd. En u belooft ook dat er voldoening gegarandeerd is. Ja, zegt die verkoper, luister meneer, als ik nu heel eerlijk ben, eigenlijk was dat maar een trucje om u binnen te krijgen. Want we hebben hier geen voldoening. We hebben veel spullen, we hebben eigenlijk niet echt voldoening. Oh, zegt hij, dat is heel vervelend, dat had ik niet verwacht. Hij zegt, maar er zijn nog meer verdiepingen, gaat hij maar boven kijken. Hij neemt de roltrap naar de eerste verdieping en hij komt op de afdeling avontuur en entertainment. Kent u die afdelingen? Zoals ze de games verkopen. Die afdeling. Ja. Alle spelletjes van het groot, voor grote en kleine mensen. En hij denkt, hier is het. En de verkoper komt naar hem toe en zegt, meneer, kan ik u helpen? Hij zegt, ja, ik heb uw krantje gezien en voldoening verzekerd. Hij zegt, ja, meneer, maar als we nu eerlijk zijn, sorry, maar dat was eigenlijk maar een trucje om u binnen te krijgen in de winkel vandaag. Want we hebben wel veel leuke dingen hier, maar echte voldoening, dat kunnen we u toch niet garanderen, nee. Diep teleurgesteld gaat hij naar de volgende verdieping, dat is de afdeling positie en prestige. Kent u die afdeling? Ja? Ja? Komt morgen op uw werk. U ziet ze allemaal. Ja. Bezig met hun positie en prestige. Want daar zit het in, volgens hen. Hetzelfde gebeurt. Verkoper zegt, sorry meneer, uiteindelijk is het hier niet. Maar we hebben nog een interessante afdeling en nog wat een verdiepingtje hoger. Gaat u maar naar boven. Want daar is een hele drukke afdeling. Er lopen heel veel mensen rond. Dat is de afdeling van lust en sensualiteit. Daar is het, toch? De grote massa loopt er ook vandaag rond. En hij denkt, hier moet het zijn. En hij ziet allemaal hele leuke, fijne mensen rondlopen. Maar hij ziet ook aan hun gezicht dat het uiteindelijk zelfs daar niet te vinden is. En hij denkt, dat is erg jammer. Gelukkig is er nog één afdeling. Een kleine afdeling boven. Daar moet het zijn. En hij gaat naar boven en hij komt op de laatste afdeling. De afdeling vrienden en relaties. Nou, dat hebben we allemaal nodig, toch? Materie heeft u allemaal nodig. Werk heeft u allemaal nodig. Seksualiteit, gaven van God. Vrienden, relaties, allemaal nodig. Avontuur, entertainment, allemaal gaven van God. Maar zelfs op de afdeling vrienden en relaties ontdekt hij dat het daar niet te vinden is. En diep teleurgesteld gaat hij met zijn krantje al die roltrappen naar beneden, komt beneden bij de buitendeur, staat die eerste verkoper. En die zegt, meneer, en hoe is het geweest? Hij zegt, nee, dat had ik u kunnen zeggen, want onze naam is De Leegmarkt. Had u toch kunnen weten toen hij binnenkwam? U had het kunnen weten. De dingen zijn niet fout. Allemaal goed. Maar daar zit het niet in. Najagen van wind. 3000 jaar geleden was ook een supermarkt. Salomo was daar geweest en zegt, het is najagen van wind, joh. Daar zit het eigenlijk allemaal niet in. Vreselijk. Dat zijn de ossenprikken. Daar prikt hij hem. Dat moet u ook doen morgen. Prik de mensen daarmee. Laat ze nadenken. Het zit niet in de dingen die lager zijn dan wij. U moet zoeken bij de dingen die hoger zijn dan wij. En nu komen we bij die nagels. Bij die tentharingen. Die spijkers. Waarmee de dingen vast worden gezet. En dat is prachtig om daarmee te eindigen. Vers 14 zegt het zo. Ik lees het nog één keer voor. Ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. Wat een verschil met de leegmarkt, vindt u niet? Wat een gigantisch verschil. Hier staat de dingen die God doet, die blijven voor eeuwig. Je hoeft er niets aan toe te voegen, je hoeft er niets aan af te doen. En God doet dat opdat men hem zou vrezen, met hem zou leven. Dat is de bedoeling. Wat een leegte om ons heen. Gigantische leegmarkt leven we in. Behalve zij die hem kennen, die zeggen nee. Ik heb de vrede die alle verstand erboven gaat. Ik heb de vrede van de Heer Jezus gekregen. Ik heb vergeving, ik heb eeuwig leven. Ik hoef die leegmarkt niet meer. Ik heb de volmarkt gevonden in de Heer Jezus. Daarom zegt hij ook, ik ben gekomen opdat u een leven zou hebben in zijn volheid. Zoals het bedoeld is. Dat is niet daar, dat is daar te vinden. U moet omhoog kijken. Daar zijn de dingen die boven zijn. Weet u, de gemeente ook vandaag, het gaat zo vaak over de dingen die beneden zijn. Het gaat vaak over ons lichaam. Heel veel gemeentes hebben het altijd over het lichaam. Maar Heer God zegt, nee, dat is een tijdelijke verpakking. Een zeer tijdelijke verpakking. Heb je het al gemerkt? Ik wel. Als ik opsta, voel ik het al. Het is een tijdelijke verpakking. De Heer God zegt, nee, de ziel, het gaat over de ziel. Wat zou een mens geven in ruil voor zijn ziel? Niks. Want u krijgt straks een nieuw lichaam als u de Heer Jezus kent. Maar geen nieuwe ziel. Die blijft. Die heb je nu al. Die verandert niet. Uw lichaam wordt vernieuwd, want dat slijt, maar uw ziel slijt niet. Onze ziel gaat verloren als we hem niet kennen. Daarom gaat het om de dingen die boven zijn. God toont dat tijdelijke dingen het niet heeft. Laat me de slotsom van Prediker. Ik had u gezegd, ik heb een preek meegenomen van iemand anders. Laat ik ook zijn conclusie maar voorlezen in hoofdstuk 12. Daar zegt hij het ook, de slotsom. Hoofdstuk 12, vers 13. Conclusie dus, de slotsom. Hij komt tot de conclusie aan het einde van zijn boek. Hij zegt, de slotsom van al wat door u gehoord is, is dit, dubbele punt. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen. Wat met alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Dat is zijn slotsom. Laten we de mensen oproepen met de paasactie of wat we ook doen om hun aandacht te richten op wat komt. Er komt een oordeel en ze kunnen bevrijd worden door de Heer Jezus alleen. En de volheid van het leven is niet te vinden in de leegmarkt, maar bij hem alleen. Amen. Amen.